We gaan vanavond weer verder met Jeremia natuurlijk. Het laatste stukje van Jeremia 23, dat hadden we uitgesteld voor vandaag. Volgens mij. Dan Jeremia 24, dat gaat over de twee vijgenkorven. Ja, dat is een visioen wat Jeremia ziet en wat een prediking is voor het volk. En dan Jeremia 25. Ja, dat is weer een stukje herhaling, maar er komt ook iets heel nieuws, interessants naar voren. En dat zijn de 70 weken. De 70 jaren in Jeremia 25 vers 12. Ja, die worden hier voor het eerst worden de 70 jaren van ballingschap genoemd in de profeet Jeremia. En die drie dingen, daar wilde ik naar kijken. Dat eerste gedeelte, dat gaat over de last. En dus het tweede gedeelte, Jeremia 24, over de twee vijgenkorven. En dan Jeremia 25, vers 1 tot 14. En dan met name stilstaan bij die profetie over de 70 jaren. Vorige keer, toen hebben we vooral gekeken naar dat stukje van aangaande de profeten, of over de profeten. Weet je nog, dat was Jeremia 23 vanaf vers 9. Dat draagt ook als kopje over de profeten. En dan hebben we ook gezien dat er een heleboel gezegd wordt over die profeten. Ja, dat het vers 11, dat het huichelaars zijn. Vers 13, profeten van Samaria. Nou, dat loopt helemaal door tot en met vers 32. Ja, ziet, ik wil aan degene, of ik ben boos op degene die valse dromen profeteren, spreekt de Heer, en vertellen die en verleiden mijn volk met hun leugens en met hun lichtvaardigheid, daar ik hen niet gezonden en hun niets bevolen had, en zij dit volk gans geen nut doen, spreekt de Heer. Ja, dus dat waren die. Dat had Jeremia te zeggen over de profeten. Het waren mensen die liepen, maar die niet gezonden waren. Ze predikten, maar het waren leugens die ze predikten. En de Heer had eigenlijk helemaal niks met ze van doen. En daarom zegt hij, ik ben boos op ze. Nou, en dan dat stukje vanaf vers 33 tot en met 40. Er komt heel vaak het woordje last in voor. En dat wordt dan, denk ik, ook een soort van ironisch of sarcastisch gebruikt. De last, dan moet je maar bijvoorbeeld denken aan de profeet Nahum, de last van Nineveh, of de profeet Jesaja, de last van Babel, de last van Edom, de last van Moab. Ja, dat zijn allerlei soorten van profetieën die worden dan een last genoemd. Jeremia gebruikt dat. Die wist dat natuurlijk, dat de profeten een last hadden, iets voor het volk, dus dat wat op het volk kwam te liggen. En hij gebruikt dat woord ja, hier en daar wat ironisch, denk ik. Zullen dat stukje eerst met elkaar bestuderen. Ja, vers 33, wanneer dan dit volk, of een profeet of priester u vragend zal zeggende, wat is de last van de Heere? Dan zult gij tot hen zeggen, wat last? Dat ik u verlaten zal, spreekt de Heere. En aangaande de profeet of de priester of het volk dat zeggen zal, de last van de Heere, dat ik bezoeking zal doen over die man en over zijn huis. Aldus zult gij lieden zeggen, en ieder tot zijn naaste en een ieder tot zijn broeder, wat heeft de Heere geantwoord en wat heeft de Heere gesproken? Maar des Heere last zult gij niet meer gedenken, want in ieder zal zijn eigen woord een last zijn. Omdat u verkeerd verandert de woorden van de levende God, de Heere der Heerscharen, onze God. Aldus zult gij zeggen tot de profeet, wat heeft u de Heere geantwoord en wat heeft de Heere gesproken? Maar dewel gij zegt, des Heere last, daarom zo zegt de Heere, omdat gij dit woord zegt, des Heeren last, daar ik tot u gezonden heb, zeggende, gij zult niet zeggen, des Heeren last, daarom zie, Ik zal u ook ganselijk vergeten en uw misgaandes, en u, misgaandes de stad die ik u en uw vaders gegeven heb, van mijn aangezicht laten varen. En ik zal u eeuwige smaadheid aandoen en eeuwige schande die niet zal worden vergeten. Er wordt dus duidelijk in dit stukje gezegd dat deze profeten niet meer mogen zeggen des Heren last of de last van de Heren. Ja, dat zag je net in vers 38. Ja, jullie zeggen van des Heren last, maar ik heb gezegd, gij zult niet zeggen des Heren last. Dat mag je niet meer zeggen. Nou, dat doen ze dan toch. En dan nogmaals vers 39 en 40, dus die schande en die smaadheid over Jeruzalem en over het volk. Waar zit hem die ironie? Of ja, misschien wel scherper dan dat, sarcasme. Ja, wanneer dan dit volk of een profeet of een priester u vragen zal, vers 33, wat is de last van de Heere? Dan zult u tot hen zeggen, wat last? Nou, dat ik u verlaten zal, spreekt de Heere. Het klinkt mij alsof God hier zegt, ik zal jullie niet meer tot een last zijn. Ik ga wel weg. Ja, gewoon dat was, wat last? Wat spreek je nou nog van een last? Ik ga al weg. Ik ben al op mijn retour. Je hebt geen last meer van me.
Zeggen, zul je dan tot hen, jullie zijn zelf de last.
Ja, de Septuagint bijvoorbeeld en ook wat andere hele oude vertalingen. Die hebben hier inderdaad, zeggen jullie zijn jezelf tot last. Nou, dat is misschien wel hetzelfde als ik wat net zei, van dat ik u verlaten zal. Met andere woorden, dan ben je zelf tot last. Dat staat er niet in het Hebreeuws wat je nu zegt. Het wordt er misschien wel mee bedoeld. Maar inderdaad bijvoorbeeld het Grieks en nog wat hele oude vertalingen die doen alsof dit er stond. Kun je iets minder hard dat ding neerzetten als je wil. Je kunt ook vergelijken, en want ik denk wat je wel zegt, wat je zegt, dat klopt ook wel, denk ik, vergeleken met vers 36. Maar des Heren last zult gij niet meer gedenken, want een ieder zal zijn eigen woord een last zijn. Ja, daar heb je eigenlijk de parallel ervan. Des Heren last zult gij niet meer gedenken. Dat hoeft ook niet meer, want de Heere is weggegaan. Je hebt ze toch verlaten. Dan hoef je niet meer te denken aan de last des Heren. Maar jullie eigen woorden. En ieder zal zijn eigen woord een last zijn. Het klinkt mij alsof er staat, ik laat jullie voortaan helemaal aan jezelf over. Je hoeft niet meer te praten over de last van de Heere. Ik ga wel weg. Je hebt van mij geen last meer. Want jullie verdraaien toch maar de woorden van de levende God, de Heere der Heerscharen. Ja, en omdat de profeten toch maar door blijven gaan met de last des Heeren, de last des Heeren, terwijl de Heere zegt, je mag niet spreken van de last des Heeren. Daarom ga ik u vergeten. Vers 39.
En wat is een last anders dan een woord?
Ja, het is wat zwaarder dan een woord. Het is een profetische boodschap. Daar wordt het woord last voor gebruikt. En het klinkt mij, ik vind het inderdaad ook wel een lastig woord, maar lastig woord. Een last die op het volk wordt geleerd. Dus als het ware een woord van de Heer, van wat bindend is. Waar je niet onderuit komt, wat je hebt te dragen. Denk ik. Dus ik zal u ganselijk vergeten, staat er, vers 39. En ik zal u eeuwige smaadheid aandoen, een eeuwige schande die niet zal worden vergeten. En dat eeuwige, ja, dat heeft dan natuurlijk weer te maken met de eeuw waarover het hier gaat. Want eeuwig is niet altijd durend, niet voortdurend, want we weten dat er een herstel van Israël geprofeteerd wordt. Ja, dus het is niet een smaadheid die letterlijk tot in alle eeuwigheid of nooit meer stopt. Nee, het is, dat heeft een beperkte duur. Maar daarvoor moeten we eigenlijk meer zijn bij onze studieserie in Aion en Olam, die we momenteel doen. Ja, dat was de last. Dan het hoofdstuk 24, daar gaat het over twee vijgenkorven. Die Jeremia te zien krijgt. Ja, de Heere deed mij zien, en zie, er waren twee vijgenkorven gezet voor de tempel van de Heer, nadat Nebukadnezar, koning van Babel, gevankelijk had weggevoerd Jechonia, de zoon van Joachim, de koning van Juda, mitsgaders, de vorsten van Juda en de timmerlieden en de smeden van Jeruzalem, en hen te Babel gebracht had. In de ene korf waren zeer goede vijgen, als de eerste rijpe vijgen zijn, maar in de andere korf waren zeer boze vijgen, hele slechte vijgen, die vanwege de boosheid, dus de slechtheid, niet konden gegeten worden. Ja, dus je ziet het voor je, twee grote manden met vijgen. De ene, er zitten hele rijpe, goede vijgen in, die eetbaar zijn, ook een lust voor het oog waarschijnlijk. En in die andere, daar waren hele slechte vijgen. Die niet gegeten konden worden. Toen geschiedde de Heere woord tot mij zeggende, zo zegt de Heere, de God van Israël. Oh sorry, vers 3 eerst nog even. De Heere zei tot mij, wat ziet u, Jeremia? En hij zei, en ik zei, vijgen, de goede vijgen zijn heel goed en de boze zeer boos, die vanwege de boosheid niet kunnen gegeten worden. En dan, ja, dus het eerste gedeelte gaat hier over het visioen wat Jeremia zag. En het tweede gedeelte gaat helemaal over de uitleg. Ja, daar hoeven we dus eigenlijk ook niks meer aan toe te voegen. Want de Heere zelf die geeft hier de uitleg van dit visioen. Zo zegt de Heere, de God van Israël, zoals de goede vijgen zijn, alzo zal ik kennen de gevankelijk weggevoerde, dus zij die in gevangenis zijn weggevoerd, van Juda, die ik uit deze plaats naar het land der Galdeën heb weggeschikt, ten goede. En ik zal mijn oog op hen stellen, ten goede. En ik zal hen wederbrengen in dit land. En ik zal hen bouwen en niet afbreken. En ik zal hen planten en niet uitrukken. Dat was een van de opdrachten trouwens van Jeremia, weet je nog? Toen hij aangesteld was als profeet. Dat hij moest bouwen, planten. En ik zal hun hart geven om mij te kennen dat ik de Heere ben. En ze zullen mij tot een volk zijn. En ik zal hun tot een God zijn. Want ze zullen zich tot mij met hun ganse hart bekeren. Dus iedere keer, als je dit in de Bijbel tegenkomt, dan gaat het daarover de uiteindelijke belofte van de Heer aan het volk, dat hij in het midden van hun zal wonen, onder het nieuwe verbond. En dan de boze vijgen, wie zijn dat dan? Nou, zoals de boze vijgen die vanwege de boosheid niet kunnen gegeten worden, alzo zal ik maken Zedekia, de koning van Juda, je weet nog, dat is de laatste koning van Juda, met schaders en vorsten en het overblijfsel van Jeruzalem, die in dit land zijn overgebleven en die in Egypteland wonen. En ik zal hen overgeven tot een beroering ten kwade alle koninkrijken der aarde, tot smaadheid en tot een spreekwoord en tot een spotrede en tot een vloek in al de plaatsen waarheen ik hen gedreven zal hebben. Ik zal onder hen zenden het zwaard, de honger, de pestilentie, totdat zij verteerd zullen zijn uit het land dat ik hun en hun vaders gegeven had. Ja, op zich natuurlijk best een, een merkwaardige boodschap. Past trouwens wel helemaal bij het voorgaande van Jeremia. Jeremia die had tegen Zedekia en het volk in die tijd gesproken van geef je over aan de koning van Babel. Laat je wegvoeren, verzet je niet. Zedekia was die koning die zich dus over had moeten geven. Maar die ja, een soort van heel heldhaftig probeerde te doen. Maar uiteindelijk ook maar gewoon is gevlucht. Nou, dat hebben we toen uitgebreid besproken toen we het karakter van Zedekia bestudeerden. Maar dit is dus wat er van komt. Ja? Zedekia en zijn vorsten en hun onderdanen die moesten zich overgeven aan Babel. En als ze dat niet doen, nou, dan horen ze bij die kwade vruchten, die kwade vijgen. En het volk wat al was weggevoerd, wat zich overgegeven had, en dus bij die eerste wegvoering, ja, die staan hier beeld voor de goede vijgen. Dus heel nadrukkelijk was de boodschap van Jeremia, in tegenstelling tot destijds de boodschap van Jesaja en Hiskia, is geef je over en verzet je niet, want dit is de hand van de Heer. En je kunt je maar beter overgeven, zodat het je wel gaat. Dat zegt Jeremia ook in het volgende gedeelte, dat ze op de plek waar ze zijn, dat ze daar gewoon moeten bouwen, moeten planten, dat ze zich daar thuis moeten gaan voelen, totdat de 70 jaar voorbij zijn. Ja, dat is dan Jeremia 25, dat eerste gedeelte. Oh nee, nou dat is niet waar wat ik net zei. Dat staat ergens anders. Maar in elk geval wel dat, dat het volk wat in Babel woont, dat moest daar gewoon blijven totdat het de opdracht zou krijgen om weer terug te keren. Nou, Jeremia 25, daar wordt dus weer gesproken door Jeremia waarom het volk weggevoerd zou worden. Ja, vers 6, wandelt andere goden niet na om die te dienen en u voor die te neer te buigen en vertoren mij niet door uw handen werk, opdat ik u geen kwaad doe. En dan vers 7, maar u hebt mij niet gehoord, spreekt de Heer, omdat u mij vertoornde door het werk van uw handen. En daarom, omdat u niet hebt gehoord, zal ik zenden en nemen alle geslachten van het noorden, spreekt de Heer, tot Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn knecht, en zal ze brengen over dit land en over de inwoners daarvan en over al deze volken rondom. En ik zal ze verbannen en zal ze stellen tot een ontzetting en tot een aanfluiting en tot een eeuwige woestheden. Ja, opnieuw weer, dat is de boodschap van Jeremia keer op keer op keer. De straf op het feit dat ze niet hebben gehoord naar wat de Heer tot hen sprak. En dan zie je voor het eerst in Jeremia, in vers 12, dat ons een inkijkje wordt gegeven van hoe lang die verbanning dan zal duren. Ja, vers 11, dit hele land zal worden tot een woestheid, tot een ontzetting, en deze volken zullen de koning van Babel dienen 70 jaren. Maar het zal geschieden als de 70 jaren vervuld zijn. Dan zal ik over de koning van Babel en over het volk, spreekt de Heer, hun ongerechtigheid bezoeken, met schades over het land der Chaldeeën, en zal dat stellen tot eeuwige verwoestingen. En ik zal over dat land brengen al mijn woorden die ik erover gesproken heb, al wat in dit boek geschreven is. Er staat over Babel, staat er ook nog wat geschreven in het boek Jeremia. Wat Jeremia geprofeteerd heeft over al deze volken, want van hen zullen zich doen dienen die ook machtige volken en grote koningen zijn. Alzo zal ik hun vergelden naar hun doen en naar het werk van hun handen. Dus de wreke zal gewroken worden, zal ik maar zeggen. Ja, Babel, die als een instrument van de Heer over Israël komt om het volk te straffen, zal zelf bestraft worden voor de wandaden die het tegenover het volk van Israël doet. Maar het zal die ballingschap die gaat dus 70 jaren duren, staat hier. Dat is iets wat Jeremia ook in een brief schrijft aan de mensen, de Joden die dan al in Babel wonen. Die krijgen een brief van Jeremia. Dat is een paar hoofdstukken verder. Jeremia 29. Ja, verder zijn dit de woorden van de brief die de profeet Jeremia zond aan Jeruzalem tot de overige oudsten die gevankelijk waren weggevoerd, met schades tot de priesters en tot de profeten en tot het hele volk dat Nebukadnezar van Jeruzalem gevankelijk had weggevoerd naar Babel. Ja, dus Jeremia, die zelf nog in Jeruzalem is, die stuurt een brief naar zijn landgenoten in Babel, die gevangen genomen waren. En in die brief zegt hij, en dat is, daarom was ik daar net mee in de war, daarom zegt hij van, maak het je daar maar gemakkelijk. Ja, vers 5, bouw huizen en woon erin. Plant hoven en eet de vruchten ervan. Neem vrouwen en win zonen en dochters en neemt vrouwen voor uw zonen en geeft uw dochters aan uw mannen, dat ze zonen en dochters baren en wordt aldaar vermenigvuldigd en wordt niet verminderd. En zoek de vrede van de stad waarheen ik u gevankelijk heb doen wegvoeren. En bid voor haar tot de Heere, want in haar vrede zult gij vrede hebben. Ja, dus hier wordt tegen de Joden gezegd, bid maar voor de stad Babel, dat die rust mag hebben, want in haar rust heb je zelf ook rust. Ja, het klinkt een beetje als Paulus' woorden van bidden tot de overheid, zodat wij een stil en gerust leven mogen hebben. Wellicht dat Paulus ook die woorden hier van heeft ontleend. Ja, dus de Joden daar in Babel zijn van plant boomgaarden, bouw je huizen, sticht je families daar en ga niet zitten kwijnen. Want, zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, laat uw profeten en uw waarzeggers die in het midden van u zijn, u niet bedriegen en hoort niet naar uw dromers die gij doet dromen, want zij profeteren u valselijk in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heere. Want zo zegt de Heere, zekerlijk als 70 jaren te Babel zullen vervuld zijn, zal ik uw lieden bezoeken. Ik zal mijn goed woord over u verwekken, u wederbrengen tot deze plaats. Want ik weet de gedachten die ik over u denk, spreekt de Heere. Gedachten des vredes en niet des kwaads. Dat ik u geef het einde en de verwachting. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden. En ik zal naar u horen. Eigenlijk is dit dat wat de Heere zei over die mand met die goede vijgen. Ja, luister nou maar naar wat ik zeg. Voer je maar thuis daar in Babel. En na 70 jaar dan kom ik terug. Een beetje ironisch is het wel dat de Joden het zich zo ontzettend naar de zin hebben gemaakt in Babel en de Israëlieten in het verdere Assyrië, toen ze op een gegeven moment de opdracht van Cyrus, de koning Cyrus, kregen om terug te gaan naar hun land, dat er maar een heel klein, echt een fractie van het volk ook inderdaad aan die oproep gehoorzaamde. Ze hadden het wel best op de plek waar ze waren gaan wonen. De meesten hoefden niet zo nodig meer terug. Maar goed, ook hier weer 70 jaren. Ja, dus dat vind je in Jeremia 25 en Jeremia 29. En ja, bij deze woorden moet ik natuurlijk denken aan de profeet Daniël. Want wat er in Jeremia 29 staat, dat is precies dat wat Daniël deed. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden en ik zal naar u horen. En de reden waarom Daniël God ging aanroepen en tot hem bidden, was omdat hij de profeet Jeremia zat te bestuderen. En laten we dat tot slot nog even bekijken. Daniël 9. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het zaad der Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën, in het eerste jaar van zijn regering, merkte ik, Daniël, in de boeken, dat het getal van de jaren, van het welk het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen van de verwoestingen van Jeruzalem, 70 jaren was. En ik stelde mijn aangezicht tot God, de Heren, om hem te zoeken met het gebed en smekingen, het vasten en zak en as. Je ziet Daniël, die zit die profeet te lezen, dus ik kan me zo voorstellen dat hij dagelijks zo in die boekrollen bezig was. En dan komt hij daar op die 70 jaren. Hij leest dus gewoon in het boek Jeremia over 70 jaar. Misschien was die brief weer boven water gekomen. Was het al een oude brief natuurlijk. Dus misschien dat hij in de archiefstukken zat te zoeken van de Joden. En daar komt hij dan in elk geval opeens een brief tegen. En in die brief staat 70 jaren. En toen is Daniël aan het rekenen geslagen. En ja, hij moet gedacht hebben, wacht eens even, 70 jaren, die zijn bijna voorbij. Het is bijna zover. Dus Daniël, die is, ja, op grond van wat hij las, is hij vol hoop gekomen. En wat hij dan doet, het is het beste wat je kunt doen, hij ging in gebed. Over dat woord. Hij zegt, Heer, u heeft iets gezegd over die 70 jaren. En hij ging dus dat gebed bidden. En nou, Daniël 9 is een fantastisch mooie gebed, waarin Daniël zich helemaal identificeert met zijn volk. En ook schuldbelijdenis doet voor de Heer. Over alle zonden van het volk. En dan komt, terwijl hij nog aan het bidden is, komt de engel Gabriël, vers 21 van Daniël 9. Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriël, die ik in het begin in een gezicht gezien had, snel gevlogen mij aanrakend omtrent de tijd van het avondoffer. En hij onderwees mij en sprak met mij en zei, Daniël, nu ben ik uitgegaan om u de zin te doen verstaan. In het begin van uw smeking is het woord uitgegaan en ik ben gekomen om u dat te kennen te geven. Want u bent een zeer gewenst man. Versta dan dit woord en merk op dit gezicht. En dan krijgt Daniël, dus die zoveel aandacht besteedde aan de profetie van Jeremia, krijgt hij zelf een profetie. En dat is de profetie van de 70 weken, de 70 jaarweken zoals we noemen. Dan gaat het 70 keer 7 jaren. Die gaan we nu niet bespreken. Maar wat me niet verkeerd lijkt om de les eruit te trekken. Daniël die las het woord. En die las dat kennelijk heel eenvoudig en heel letterlijk. Hij las gewoon Jeremia 29. Want zo zegt de Heere, zeker 70 jaren te Babel zullen vervuld zijn, zal ik u lieden bezoeken en ik zal mijn goed woord over u verwekken, u wederbrengen tot deze plaats. Dus Jeremia las dat. Hij las ook die 70 jaren. Dan ging hij niet denken van, nou, het zal wel 700 jaar of 7000 jaar of een hele lange tijd of iets dergelijks. Nee, voor Daniël waren dit gewoon 70 letterlijke jaren. Excuus. Hij wist dat die jaren zo goed als vervuld waren, die 70 weken. 70 jaren, sorry. Dan gaat hij de Heer aanroepen, zoals het dan ook in Jeremia 29 staat. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden. En de Heere vervult zijn belofte. En dan zal ik naar u horen. En hoezeer hoort de Heere naar Daniël. Als hij dan een zo mooie profetie krijgt. Het wrange is, vind ik dan wel, dat de profetie die Daniël krijgt, dat die heel vaak wel vergeestelijkt wordt. Door dan althans, er wordt niet serieus met de getallen gerekend, zal ik maar zeggen. Hoewel dat ook wel misschien een stuk moeilijker is dan wat Daniël moest doen. Die hoeft alleen maar naar de jaartallen te kijken. Het is niet bepaald een hele eenvoudige profetie die hij krijgt. Maar er wordt ondertussen ook wel heel wat kracht aan afgedaan door de 70 weken niet letterlijk te nemen. Nou, dat was dus voor vandaag. De last. De twee manden met vijgen. En dan de profetie van de 70 jaren. Nou, en de volgende keer wil ik dan wat langer stilstaan bij de drinkbeker die Jeremia te drinken moest geven aan de volken.